Laten we in een moment van stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. En hierom danken wij God onophoudelijk dat Gij, toen Gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God dat ook werkzaam is in u die gelooft. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook de volgende coupletten van dit lied 543 staande zingen 2, 3 en 4. Hartelijk welkom en laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat wij ons geloof mogen belijden. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Heer, en over dit geloof willen we de komende tijd hebben. Geloof dat werkt. En we hebben het net gelezen uit uw woord, uit 1 Thessalonicenzen 2, dat u zo, ja, dat Paulus zo dankbaar was, Heer, dat ze dat gepredikte woord ook aanvaard hebben als Gods woord dat ook werkzaam is in hen die gelooft. Heer, en ja, laat het zo zijn, Heer, dat geloof ook werkzaam mag zijn in ons leven, dat woord. Heer, dank u wel dat we zo ook deze morgen aan u op mogen dragen. En we danken u, Heer, dat u ons bij elkaar gebracht hebt vanmorgen, vanuit allerlei hoeken, ook niet alleen uit Enschede, maar ook ver weg. Heer, dank u wel dat we ook ons verbonden mogen weten met vele broeders en zusters die via internet deze dienst met ons beluisteren, die niet meer in de dienst kunnen komen, of ook die geïnteresseerd heel ver weg deze dienst met ons beluisteren. Heer, wilt u ons met hen ook een hele fijne dienst vanmorgen geven. En we zijn niet alleen hier in deze zaal bijeengekomen, ook in de nevenzalen, Heer, waar de kinderen onderwezen worden vanuit uw woord. Heer, wilt u ook daar uw rijke zegen schenken. Heer, dank u wel dat we ons zo verbonden mogen weten met hen, Heer, die het heel moeilijk hebben. Maar Heer, als we kijken naar de wereld waarin we leven, waarin zoveel gebeurt, zoveel oorlogsdreiging, Heer, en dan denk je wel eens van hoe lang zal het nog goed gaan? Heer, als we kijken naar de schepping, Heer, die op allerlei fronten door orkanen en aardbevingen getroffen wordt. Als we denken aan gisteren, Heer, over de tekenen die aan de hemel te zien zijn, die ons herinneren aan het teken wat in Openbaring 12 beschreven staat. Heer, dan zegt u het ook zelf, Heer Jezus, dat er tekenen aan de hemel zullen verschijnen. En dat u zegt, wees dan ook wakker, wees dan ook waakzaam, want de komst van Jezus is nabij. En we weten, Heer, dat we in een tijd leven waarin we meer dan ooit u terug kunnen verwachten, Heer Jezus. En laat het zo zijn, Heer, dat we als gemeente niet in slaap vallen en zeggen, ach, het kan nog wel honderden jaren duren, maar dat we als gemeente u elk moment mogen verwachten. En dat we dan ook klaar zijn om u te mogen ontmoeten en dat ons geloof ook gewerkt heeft, Heer, en vrucht gedragen heeft en niet zomaar een doodgeloof gebleven is. Heere, wilt u ons zo vanmorgen uw rijke zegen schenken? Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël? We weten dat de dreiging toeneemt vanuit het noorden, vanuit Syrië, Hezbollah, Iran. We weten, Heer, dat u over uw volk zult waken en we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven? Heer, geef hen de kracht om vol te houden. En we danken u, Heer, dat u wereldwijd uw gemeente bouwt. Zo ook hier in Enschede, ook hier in de gemeente hier de Schouwplaats. En wilt u zo tot uw doel komen, ook vanmorgen in ons leven, in deze dienst. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De Heer Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u, in het Hebreeuws staat er heel gewoon het woordje, ik zal u Shabbat geven. De rust, de werkelijke rust. Nou, daar gaat lied 717 over. Geloven, en daar gaat het de komende tijd over, geloof werkt. Geloof werkt ook in ons persoonlijk leven, niet alleen naar buiten, maar ook in ons persoonlijk leven, verandert ons leven. En een ander woord voor geloof in het Hebreeuws is heel eenvoudig stil zijn. Stil zijn, vertrouwen. En daar gaat lied 717 over, stil mijn ziel, wees stil. Wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Misschien zijn er wel mensen die tegen de dag van morgen opzien. Misschien is het heel erg onzeker voor u. Ik kan me voorstellen ook als je heel erg ziek bent, dat je tegen de dag van morgen opziet. Maar dan is het zo mooi om te weten, God omgeeft je en hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Daar gaat lied 717 over en dat gaan we ook nog met elkaar zingen. En voordat je zo ver komt in je geloofsleven, dat je alleen in hem tot rust komt, dan moet er wel heel wat gebeuren. Dan moet geloof ook echt gaan werken in je leven. Laten we een klein stukje lezen uit het geloofsleven van Jacob. Genesis 28. We hebben de laatste tijd na mogen denken over het geloofsleven van Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Sarah natuurlijk ook nog. En nu willen we met elkaar nadenken over het geloofsleven van Jacob en wat we van hem kunnen leren. Genesis 28 vers 10 tot en met 22. Daar lezen we nadat zijn vader Isaac, nadat Rebekka erop aangedrongen heeft, zijn zoon Jacob wegstuurt vanuit Beersheba naar Haran. Dan staat er in Genesis 28 vers 10 het volgende. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, ik zal u behoeden, overal waar gij gaat. Ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Heere is in deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel. Maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed een gelofte: Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, en mij zal geven brood om te eten, klederen om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tiende geven. En dan, als u dit stukje er wel bij houdt, want we gaan straks hier uitspreken, maar als u kijkt in Hebreeën hoofdstuk 11... daar vinden we Jacob ook terug onder de geloofshelden. In Hebreeën 11, vers 21, daar staat, Hebreeën hoofdstuk 11, vers 21, door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. De staf is in de Bijbel altijd je leven, je wandel. En aan het einde, als hij staat op het uiteinde van zijn staf, dan wordt hiermee bedoeld aan het einde van zijn aardse wandeling heeft hij die zonen gezegend. Tot zover deze woorden uit de Bijbel waar we straks met elkaar over na gaan denken. De geschiedenis van Jacob is een hele bijzondere geschiedenis waar we allemaal heel veel van kunnen leren. God kende Jacob al toen hij nog in de schoot van zijn moeder was. We lezen in de Bijbel dat Rebekka onvruchtbaar was. En dat Isaac aan de Heer gevraagd heeft: Heer, wilt u alstublieft kinderen geven door Rebekka heen? En dan staat er: God verhoorde het gebed van Isaac en Rebekka werd zwanger. Maar niet zomaar zwanger. weet niet, dat zal ongetwijfeld dat hier moeders bij zitten die een tweeling hebben gehad. Maar Rebecca kreeg een tweeling. En er staat in dat stukje, u kunt het lezen in Genesis 25, dat die tweeling met elkaar aan het vechten waren. Ze waren aan het stoeien, ze waren aan het rebelleren, zelfs in de schoot van de moeder. Ja, hoe dat mogelijk is, weet ik niet, maar er was op de een of andere manier al een twist in de schoot, in de baarmoeder van Rebecca. Nou, ik kan me dat, jongen, die Rebecca die zal dan daar een bult gehad hebben, en dan daar een bult, en nou, dat zal een heftig gedoe geweest zijn. En Rebecca, die gaat ermee tot de Heer. En die zegt, Heer, wat is dat nou toch wat ik nu meemaak in mijn baarmoeder? En dan zegt de Heer tegen Rebecca, Rebecca, er zijn twee volkeren in jouw schoot aan het vechten. Want uit jou zullen er twee volkeren komen. En de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En de jongste die zal heersen. Nou ja, Rebecca zegt, als ik het zo moet meemaken, dan had ik het liever niet gehad. Maar goed, Rebecca is zwanger en ze baart een tweeling. Eerst komt Esau tevoorschijn, helemaal behaard. Echt een jongen. En terwijl Esau uit de schoot van Rebecca tevoorschijn komt, en de voetjes van Esau komen eruit, dan ziet Rebecca, of degene die daarbij geholpen heeft, ik denk dat Rebecca het zelf niet eens gezien heeft, maar dan ziet Rebecca om de hiel van Esau een knuisje. En dat knuisje is van Jacob. En die komt er direct achteraan. En dan wordt Jacob geboren als een jochie, wat al in de schoot van de moeder dat beentje van Esau vasthoudt van ik laat me niet kennen. En als het ware vasthoudt. Nou, dat is een hele wonderlijke manier waarop Jacob hier geboren wordt. Hij is zo vasthoudend, en dat lees je later ook als hij zelfs strijdt met God, dat hij zegt, ik laat je niet los. Ik laat u niet los, tenzij ik die zegen krijg. Nou, zo wordt Jacob geboren. Jacob, ja, is een man, die het niet makkelijk gehad heeft in zijn leven. Laten we toch maar eens even opslaan in Genesis 25, want dan worden dat wordt dan heel kort beschreven, de geboorte en dat ze wat ouder worden. Isaac was 60 jaar toen de tweeling geboren werd. En dan lezen we in het 27e vers dat Esau werd een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jacob was een huiselijke man die in tenten woonde. En dan komt het vers wat bepalend is geweest voor het hele leven van Jacob. Want wat lezen we hier in vers 28? En vaders onder ons, knoop dit vers alsjeblieft in je oren, wat hier staat. Want hier staat in vers 28, en Isaac had Esau lief. En Jacob dan? Ja, daar staat, en Rebecca had Jacob lief. Isaac had alleen oog voor Esau. Nou ja, dat Jacob er nog achteraan gekomen was, dat is leuk voor Rebecca. Maar ik heb een zoon. En hij zag Jacob niet zitten eigenlijk. En misschien heeft dat ook wel bepaald, hè, wat vandaag de dag nogal erg veel speelt, het gender effect. Hè? Dat je geen jongenskleren meer kunt kopen, ook geen meisjeskleren, maar gewoon kinderkleren. Dat er niet meer over dames en heren gesproken mag worden in de stationshal, maar over reizigers. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit zeer bepalend geweest is voor Jacob. Dat Jacob een beetje overkomt als een watje. Misschien wel als een mietje, zouden we vandaag zeggen. Omdat Jacob geen aansluiting had bij zijn vader. En met name De relatie tussen een vader en een zoon is zo bepalend wat betreft de identiteit van een jongen. Mannen onder ons, vaders onder ons, geef aandacht aan je zonen. En moeders onder ons, geef aandacht aan je dochter. En wees vader en moeder voor jullie kinderen. Want dit vers is bepalend voor alles wat er verder gebeurt in het leven van Jacob. Jacob is uitgegroeid tot een man die altijd uit was op zijn eigen voordeel. Soms, en als het nodig was, ten koste van anderen. Zo kon Jacob 2 keer anderen bedriegen. Jacob heeft zijn eigen broer Esau bedrogen. En Jacob heeft zijn vader bedrogen. En in de Bijbel staat, wat een mens zaait, zul je ook oogsten. Jacob heeft 2 keer anderen bedrogen en Jacob werd 2 keer bedrogen. Door Laban, dat weet u waarschijnlijk wel, toen hij 7 jaar gewerkt had voor zijn vrouw, kreeg hij niet Rachel, maar hij kreeg Lea. En zo werd Jacob door Laban bedrogen. En de 2e keer dat Jacob bedrogen werd, dat was toen zijn zonen met een kleed van Jozef kwamen en zei, kijk, hij is verscheurd door een wild dier terwijl ze verkocht hebben. Jacob bedroog, maar Jacob werd ook zelf bedrogen. En weet je, in het gezin waarin Jacob en Esau opgegroeid zijn, daar heerste geen vrede. Daar was het niet fijn in dat gezin. Ik weet niet of u dat ooit wel eens gelezen hebt, maar weet u wat Rebecca zegt over haar leven? Rebecca die door de knecht van Abraham weggehaald werd uit Haran, het was allemaal zo mooi. Rebecca die de kamelen water gaf van de knecht van Abraham en alles viel zo mooi, alle puzzelstukjes vielen in elkaar en toen werd gevraagd, Rebecca, ben jij bereid om met de knecht van Abraham mee te gaan naar zijn zoon, naar de zoon van Abraham, om met hem te trouwen? En met grote overtuiging zei Rebecca, ja, ik ben bereid om mee te gaan. En ze zijn getrouwd, Rebecca en Isaac. En ik denk, die eerste dag of die ene dag van een huwelijk is misschien de mooiste dag geweest van het leven van Rebecca. Want weet u wat Rebecca over haar leven zegt? Moet u maar eens kijken in hoofdstuk 27 van Genesis. In hoofdstuk 27 van Genesis, Genesis 27 vers 46, daar zegt Rebecca, Genesis 27 vers 46, voort zeide Rebecca tot Isaac, je zou het bijna niet uit kunnen spreken, ik wallig van mijn leven. Dat is wat, ik wallig van mijn leven. En aan het einde van het vers zegt ze, waarom leef ik nou nog? Wat een vreselijk teleurgesteld leven, deze Rebecca. Ze was zo vol verwachting om met deze beloofde zoon, deze Isaac, die op zo'n wonderlijke manier aan Abraham en Sara geschonken werd, om daarmee te trouwen. Je zou toch denken van, nou dat wordt zo'n sprookjeshuwelijk. En dat Rebecca zegt, ik wallig van mijn leven. Weet je, dat is de andere kant, hè? Wij kijken heel vaak tegen de mooie kant van de Bijbelse mannen en vrouwen aan. Maar er zit ook een hele andere kant aan. En wat dat betreft is het zo mooi dat die Bijbel zo eerlijk is. Dat de Bijbel ja, dat niet wegfiltert. Ik wallig van mijn leven. Waarom leef ik nou nog? Wat een sfeer in huis. Waar deze 2 jongens in groot geworden zijn, in opgegroeid zijn. En moet u Jacob zelf horen over zijn leven? Dan moet je natuurlijk een beetje iets verderop in Genesis. In Genesis 47 kom je dan. Daar kijkt Jacob zelf terug op zijn leven. En als Jacob zijn leven samenvat, en dat is op het moment dat hij Farao ontmoet, de Egyptische farao waar Jozef is op dat moment, dan zegt hij in vers 9 van Genesis 47. En Jacob zeide tot Farao: het getal der jaren mijner vreemdelingschap is 130. Weinig in getal. Nou ja, wij zouden zeggen, nou 130, maar Abraham was al 175. Hè? Weinig in getal, ze kunnen er niet bij tippen. En dan komt het. En Jacob zegt, en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest. Het is wat als je zo over je leven praat. Als je zo terug moet denken aan je leven. Rebecca die zegt, ik walg van mijn leven. En Jacob zegt, al mijn levensjaren. Ik kan niet tippen aan de levensjaren van mijn ouders. Maar het is één grote teleurstelling geweest. En wat is de oorzaak? Wat is de oorzaak dat hij toch aan het einde van zijn leven, want hij was 130 jaar toen Jacob in Egypte kwam, toen hij Farao ontmoette. En dan lezen we dat God hem nog 17 jaar gaf in Egypte. En die 17 jaar, die laatste 17 jaar voor Jacob in Egypte, die zijn toch uiteindelijk de omslag geweest in zijn leven. En bepalend geworden voor zijn leven. Want weet u, ik kan geen aartsvader opnoemen die met zo'n geweldige zegen gestorven is dan Jacob. Het zal je toch maar gebeuren dat al je zonen komen bij je en je mag ze allemaal stuk voor stuk zegenen. En met gekruiste handen zelfs de zonen van Jozef zegenen. Nou, zo is Isaac niet gestorven hoor. Maar Jacob is op zo'n mooie manier aan het einde van zijn leven gekomen. En aan het einde van zijn leven kon hij uiteindelijk zeggen in hoofdstuk 48 van Genesis, in vers 11, daar staat: daarop zeide Israël tot Jozef, ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht nog zou zien. God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. En dan vers 15. En hij zegende Jozef en zeide, God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, God, en dan komt het, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang, tot op deze dag. Dat kon Jacob aan het einde van zijn leven zeggen. Jammer dat het pas aan het einde van zijn leven tot hem doordrong. Maar het heeft alles te maken met dat wat het geloof in het leven van Jacob gedaan heeft. Hoe dat geloof werkzaam was in zijn leven. En dat is ons jaarthema. Geloof werkt. Naar buiten toe. Maar wat doet het geloof in de eerste plaats in ons persoonlijk leven? Dat hij ziet, God heeft mij als herder geleid. Straks na de verkondiging gaan we ook dat lied zingen. God is mijn herder en hij leidt mij. Jacob heeft in zijn leven, en daar zullen we de komende keren over nadenken, 3 ontmoetingen gehad met God. De eerste ontmoeting, daar hebben we vanmorgen over gelezen, vond plaats in Genesis 28... toen in de nacht, waar hij een droom had, met een ladder. De tweede ontmoeting die Jacob gehad heeft, die bepalend werd voor zijn leven, vond plaats bij de beek Jabok, waar hij met God gestreden heeft. En de derde ontmoeting vond plaats toen hij terugkwam uit het land Haran, uit het Mesopotamië, weer terug naar zijn eigen land, weer daar in Bethel. Dat is de derde ontmoeting die hij met God gehad heeft, die bepalend werden voor zijn geloofsleven. Als we eerst eens even kijken naar vanmorgen, naar die ontmoeting die hij had met God in Genesis 28. Daar waar Jacob vertrekt uit Beersheba. De naam Beersheba kan ook vertaald worden met 7 bronnen. 7 bronnen, de volmaakte. Hè, 7 is een getal van de volmaakte. De volmaakte bron waar zijn vader en zijn grootvader lange tijd gewoond hebben, daar in Beersheba, daar vandaan trok Jacob weg. En de situatie van Jacob op dat moment, Laten we het niet mooier maken dan het is. Jacob liet achter zich een bedrogen vader, een bedroefde moeder en een boze broer. Dat liet Jacob achter zich. En Jacob was, we hebben het gelezen, een huiselijke man die nu voor het eerst waarschijnlijk gewoon op weg moest. Waar naartoe? Welke weg? Hij was alleen op reis. Als een soort zwerver. En dat lees van Jacob. De zon ging onder. En hij viel in slaap. Dat is de situatie waarmee we te maken krijgen met deze geschiedenis van Jacob. En misschien lijkt die situatie ook een beetje op de situatie waarin u misschien terechtgekomen bent. Dat je ineens ervaart dat de bron is opgedroogd. Je ervaart niet meer die liefde van God in je leven. Niet meer die blijdschap en die vreugde van God in je leven. Je bent aan het zwerven geraakt. Je bent de koers van je leven kwijtgeraakt. En dan ga je ook nog ervaren dat de zon in je leven ondergaat. Het kan best zijn dat je deze week een boodschap gekregen hebt waardoor de zon in jouw leven ondergegaan is. En waarin je als het ware tot slapen gekomen bent. En dan staat er zo mooi. Toen hij ging slapen, dan staat er in vers 12, toen droomde hij. God spreekt ook via dromen. En het kan me best wel voor, ik kan me best wel voorstellen dat als je zo'n heel eind gewandeld hebt, gelopen hebt, en dat je dan, als het dan donker wordt, en je ligt op bed, och mensen, wat kunnen dan de problemen groot worden, hè? Dan kunnen ze ineens uitvergroot worden en dan, en weet je, dan is het zo geweldig dat God in een droom naar hem toe komt. Er staat in de Hebreeënbrief dat God op vele manieren gesproken heeft. Via dromen, via visioenen, via profeten. En God gebruikte dit keer een droom. Zoals ook bij Nebukadnezar dat God een droom gebruikte. Of bij Jozef dromen gebruikte. God gebruikte deze droom op het juiste moment. Op de juiste plaats was God aanwezig. God die weet precies waar je bent. Jacob zou misschien gedacht hebben, hij bereikt een plaats, zomaar toevallig kom ik daar terecht. Maar God wist precies waar hij was. En God wist precies wat hij nodig had. Waar je ook bent, hij weet wie je bent en hoe je daar bent. En dan laat God die ladder zien die op de aarde opgericht wordt, die hemel en aarde met elkaar verbindt. Dan laat God zien hoe dichtbij hij is. Daar hebben we net dat prachtige lied gezongen. Waar vind ik de vrede? Waar vind ik vergeving? Waar vind ik hoop in mijn leven? Aan de voeten van die ladder. Aan de voeten van het kruis. Waar hemel en aarde met elkaar verbonden worden. Daar vind je de rust in hem. En er staat heel duidelijk, die ladder was opgericht op aarde, zoals het kruis op aarde opgericht werd. En dat lezen we hier in het stukje, dat engelen die gingen omhoog en die kwamen weer naar beneden. Dat betekent dat die engelen, die waren al beneden. Die waren al rondom Jacob aanwezig. Alleen, hij merkte daar helemaal niets van. Er staat in de Bijbel dat de engelen Gods uitgezonden zijn als dienende geesten voor u. We zien ze niet altijd, soms wel. En we ervaren het niet altijd, maar de engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen. En in welke situatie u ook bent, broeder of zuster, de engelen God zijn rondom u. Ze zijn dienend aanwezig namens God om voor u te zorgen en u te bewaren. De engelen van God. De engelen van God die kwamen toen Jezus verzocht werd in de woestijn. Om hem te dienen. De engelen van God die kwamen toen Jezus in Gethsemane was. Om hem te dienen. Die engelen zijn er. En dan ziet Jacob bovenaan de ladder de Heere God staan. De Heere God stond Er staat zo mooi, de Heere God stond bovenaan. Laten we daar duidelijk over zijn. In welke situatie ook komt, wat er ook gebeurt in je leven, God staat bovenaan. Die staat erboven. Voor hem zijn alle dingen mogelijk. En hij staat erboven. En dan zegt deze God, ik ben de Heere. Ik ben Yahweh, zegt hij letterlijk. Ik ben de zijnde, ik ben de aanwezige. Ik ben er altijd, waar je ook bent. Ik ben de Heere, de God van Abraham en de God van Isaac. En niet de God van Jacob. De God van Abraham, de God van Isaac en, vult uw eigen naam eens in. Jacob kon zijn eigen naam nog niet invullen hoor. Want Jacob gaat aan het einde van deze geschiedenis een deeltje sluiten met God. En zeggen, als we het met elkaar eens worden, dan wordt u ook mijn God. Maar voor Jacob was de God van Isaac van zijn vader en de God van Abraham nog niet zijn God. En dan zegt de Heere God, 7 keer, 7 keer zegt hij, gebruikt hij het woordje ik. Ik zal het land waar je op ligt aan jouw nageslacht geven. Ik ben bij je. Ik zal je behoeden. Ik zal je weer terugbrengen. Ik zal je niet verlaten. Ik zal alles doen. Alles wat ik jou beloofd heb. 7 keer zegt God, ik. Nu moet Jacob leren om niet naar zijn eigen ik te kijken, maar naar God. 7 keer. Het is heel wonderlijk als je dat vers leest in vers 15. Ik ben met je, ik zal je boeden, ik zal je... Leef het maar. Daar zegt God heel duidelijk tegen Jacob. Jacob, jij bent degene die tot nu toe alles gedaan heeft. Jij bent degene die tot nu toe altijd gedacht heeft, ik red het me wel, ik red het wel. En ik hou dat hieltje wel vast. Maar nu zegt God, Jacob, je bent nu aan het einde van je Latijn gekomen. Je weet nou niet meer hoe het verder moet. En nou zeg ik ga het doen. Ik vind het zo mooi, volgende week hebben we de Israëlzondag. En dan zullen vele kerken het over Israël hebben. Maar weet u, dit land Israël is een land dat van God is. Er staat letterlijk in de Bijbel, het land is van mij. En ik geef jullie dat land. Het is het beloofde land. En er staat in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 4, daar staat dat ze door ongeloof het land niet in bezit konden nemen. Weet u dat dat het grote probleem is van vandaag? Het zijn niet de Palestijnen die Israël uit het land houden. Het is niet Iran. Het is niet Syrië. Het is niet Hamas. Maar het is hun ongeloof. En broeders en zusters, het volk Israël leeft vandaag nog steeds als volk in ongeloof in Israël. En natuurlijk, we zijn heel blij voor elke Jood die zich bekeert en bij de Messias beleidende gemeente zich aansluit. Maar als volk leeft Israël nog steeds in ongeloof. En op de dag waarop Israël tot geloof komt, en dat zegt de Romeinenbrief heel duidelijk, dat Israël zal tot geloof komen. Heel Israël staat er. Weet je wat er op die dag gebeurt? Dan krijgen ze het land. Dan gaat God hen dat land geven. Zonder terughoudendheid. Dat is het moment dat Israël veilig zal wonen in zijn land. Maar dan moet Israël eerst tot geloof komen. En dat zal dan gaan gebeuren. En daarom zegt de Heere God tegen Jacob, ik zal jullie dat land geven. En ik ben met je. En ik zal je behoeden. Ik zal je weer terugbrengen. Natuurlijk de pogingen om de Joden weer terug te brengen naar hun eigen land is prachtig, is mooi, maar er staat in de Bijbel als de Jezus Christus zelf terugkomt, dan zal hij, en dan hebben we de engelen weer, dan zal hij zijn engelen uitsturen naar alle hoeken van de aarde. En er zullen ook alle Joden uit Amerika en uit Nederland en uit alle hoeken van de wereld terugkomen. En dan zal hij ze terugbrengen. Terug naar hun eigen land. Ik zal je niet verlaten. En ik zal alles doen wat ik jou beloofd heb. Nou, we lezen dat Jacob deze droom gehad heeft en dan wordt hij er wakker van. Misschien heeft hij het ook wel eens dat je midden in de nacht wakker wordt, want hij staat niet op na die droom. Het is niet zo dat daarmee gelijk de nieuwe dag begint, maar hij wordt wakker en hij zegt, ja, wat ik nou toch meegemaakt heb. De Heer die was er. Hij was hier op deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik heb het niet geweten. We hebben met de Bijbelstudies over het Johannesevangelie, dat Johannes de Doper zegt, hij, de Messias, is onder jullie. Hij staat midden onder jullie en jullie weten het niet. Broeders en zusters, laat het duidelijk zijn, de Heere God, die is vanmorgen in ons midden. Hij heeft het gezegd, waar twee of drie samenkomen, daar ben ik. En het grote probleem is dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ik heb het niet geweten. Ik heb er niet bij stilgestaan. Ik heb er geen rekening mee gehouden. Hij is hier in ons midden door zijn Heilige Geest. En hij heeft een boodschap voor u, voor jou heel persoonlijk, dat jouw geloof werkzaam gaat worden. En niet uiteindelijk zoals Jacob terugkijkt naar een leven van, al mijn levensdagen zijn kwaad geweest en ik walg van het leven zoals Rebecca dat zegt. Maar dat God jouw leven kan veranderen. En als je dat gaat ervaren, dat God in ons midden is, ja, dan krijg je die twee andere dingen. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Hij vreesde God. Hij wist, God is het. Dit is het huis van God. De poort des hemels. En als Jacob tot die conclusie komt, dan legt hij zich waarschijnlijk weer neer. Want dan staat er in vers 18, de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen. Dus hij legde zich weer neer, maar hij kon natuurlijk niet meer slapen. En de volgende morgen, heel vroeg, stond hij op. De steen waar hij zijn hoofd op gelegd heeft, heeft hij rechtop gezet. Hij deed er olie over. En hij zei, dit moment wil ik nooit meer vergeten. Hij richtte die steen op. Misschien even een vraagje voor u in uw persoonlijk leven. Heeft u in uw leven ook van deze opgerichte stenen? Heeft u ook wel eens zo'n steen, ja, niet fysiek bedoel ik, maar zijn er ook in uw leven wel eens van die momenten geweest waarin je een ontmoeting met God gehad hebt, waarvan je zegt, nou, deze steen of dit moment, dat vergeet ik nooit meer in mijn leven. Een opgerichte steen in jouw leven. Weet u, Jacob heeft die plaats ook een andere naam gegeven. De naam Luz, zo heette die plaats, hè? Dat staat helemaal aan het einde. De naam Luz, hè, in vers 19, zo heette die stad. Luz betekent letterlijk amandel. Amandel. En het woordje amandel, u weet waarschijnlijk wel, nog niet zo de tijd om aan te denken, maar de amandelbloesem is de eerste bloesem die verschijnt in het voorjaar. Na de winter. Zelfs nog in de vorst. De amandelbloesem. Als Jeremia door God geroepen wordt, dan vraagt God aan Jeremia, Jeremia, wat zie je? In hoofdstuk 1 van Jeremia zie je dat staan. En dan zegt Jeremia, ik zie een amandeltwijg. En dan zegt de Heer, zo waak ik, het is als het ware het ontwaken, zo waak ik over mijn volk. De menorah, die prachtige kandelaar, bestaat uit amandelkelken. Amandeltakken. God laat zijn licht schijnen. De staf van Aaron, die voor het aangezicht van God neergelegd werd, ging bloeien en er kwamen amandeltakken aan. God is wakker. Dat is het woordje amandel. Toen Jacob daar sliep, was God wakker. En Jacob gaf aan die stad of aan die plaats een nieuwe naam, Bethel, huis van God. Dan eindigen we met de reactie van Jacob. God die zei van, ik ga het nu doen. Laten we even kijken naar de reactie van Jacob in vers 20 van Genesis 28. Daar staat, en Jacob deed een gelofte. Nou, dat is altijd heel goed. Als u straks aan het einde van deze dienst weer naar huis gaat, of we gaan even koffie drinken, maak dan een afspraak met God. Vergeet het niet wat we vanmorgen hier gehoord hebben, maar God die wil graag uw reactie. Jacob, die doet een gelofte. En dan zegt hij in het 20e vers, het eerste woordje, indien God. En daarmee trekt hij alles in twijfel. Zou het wel zo zijn? Zou God nou wel de waarheid gesproken hebben? Indien. En dan zegt Jacob eigenlijk alleen maar, nou Heer, als u mij de weg wijst naar Haran, en als u mij nou veilig leidt, dat er geen, hè, want ja, hij had er verder geen huis of zo hoor, en het was niet altijd even veilig om zomaar door de nacht heen of daar in de open lucht te overnachten. Heer, als u me een stukje veiligheid biedt, als u mij leidt in mijn leven, als u mij brood geeft om te eten en als u me kleren geeft om aan te doen, dan bent u mijn God. Dan hebben wij een deal gemaakt. Zo zegt Jacob het letterlijk. Dan bent u mijn God. Is dat niet een klein beetje de tendens van vandaag? Dat wij het geloofsleven zo richten op onszelf, als God dit voor ons doet en dat voor ons doet en dat. Ja, Heere God, dan mag u mijn God zijn. Zo zegt Jacob het letterlijk. Dan bent u mijn Heer. En weet u, als u dat doet, dan zal ik u van alles wat u mij geeft, zal ik u ook nog eens stipt de tiende geven. Afgesproken? Ja, kun je zulke afspraken maken met God? Ik denk het niet, hè? Jacob moest nog heel wat leren. En het is niet voor niets dat God een tweede ontmoeting inplant, waar Jacob moet leren om zich helemaal aan hem over te geven. Hoe werkt het geloof in ons? Jacob moest leren om in zijn geloof de rust te vinden in hem die gezegd heeft, ik doe het voor je. Ik zal je zegenen. En ik hoop dat dat ook in uw leven het geval mag zijn. Dat u ook op deze manier gelooft in hem. En stil wordt voor zijn aangezicht. Die uw herder wil zijn. Dwars door dit leven heen. Amen. We gaan met elkaar dat lied zingen. Lied 790 uit Johannes, Opwekking. We hebben het al eens een paar keer gezongen met het combo en dan ging dat echt heel mooi. God is mijn herder die mij wijdt. En dan het refrein, dat kun je dan in twee partijen zingen. Hè? De zusters die zingen daar doorheen. En ik hoop dat u nog een klein beetje weet hoe het moet en dat u het ook doet. En dan zingen we met elkaar dat prachtige lied 790 uit Opwekking. Het zijn drie coupletten of zo? Drie coupletten, hè? Oké. Nou, ik zou zeggen, doe uw best. Laten we samen de Heer danken. Liefdevolle Vader in de hemel, we lezen uw woord dat Hij die in ons een werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten. Tot de dag van Christus. Heer, wat een trouw in het leven van Jacob en Rebecca. Heer, dat u ondanks hun eigen gereidheid, ondanks het handelen naar hun eigen goeddunken, toch Jacob vastgehouden hebt, Heer. En dat hij aan het einde van zijn leven zo tot zegen mocht zijn. En mocht zeggen dat de God van Abraham en Isaac ook zijn God geworden is die hem geleid heeft als de herder. Heer, dank u wel dat dit geloof in ons leven werkzaam mag zijn. Dat het ons leven gaat veranderen. En dat we ons toe gaan wijden aan u. Zodat het niet wij zijn die allerlei dingen doen, maar u. Zoals we lezen, Heer, in Efeze 2 vers 10, dat wij uw maaksel zijn in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die u al lang klaar hebt, opdat we daarin zouden wandelen. Heer, wilt u ons helpen om in dit geloof u te mogen dienen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wil u bidden, wilt u met ons meegaan naar huis. Ons een goede zondag geven. En zo het u wil is, Heer, ook vanavond als we deze toch boeiende, interessante, belangrijke studies volgen over de antichrist, Heer. Heer, wilt u ons dan ook vanavond een hele goede avond met elkaar geven. Waarin we ook mogen ervaren, Heer, dat u in ons midden bent en ons als gemeente wilt voorbereiden op uw komst. Heer, dank u wel dat we zo deze dag verder ook aan u mogen opdragen. We danken u, Heer Jezus, dat voor u die ladder opgesteld werd hier op deze aarde, het kruis waarin u, Heer Jezus, hemel en aarde met elkaar verbonden hebt. En dat wij alleen door dit kruis met de hemel contact mogen hebben. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen, lied 133 uit Johannes de Heer. Het eerste en het derde couplet tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Daarna de zegenbeden en dan het vijfde couplet. 1, 3 en 5 van 133. laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Thank you.